tijd over, krijgt u de gelegenheid commentarieel vragen te stellen. Anders dan kan dat eventueel in het tweede deel vandaag. Ons onderwerp, dat hebt u ook al gehoord, dat gaat over kosmische hiërarchie en vrijheid. Zoals wij dat meestal doen, zal ik dan proberen om die zaken een beetje te omschrijven, dat we weten waar we het over hebben. Onder kosmische hiërarchie verstaat men de gehele opbouw van niet-menselijke grootmachten, van welke aard dan ook. Daaronder valt dus, als je hiërarchisch wilt gaan praten, bijvoorbeeld iets als de Witte Broederschap. Maar net zo goed de heren van Stralen, de heren der wijsheid en wat er al niet meer is. Al deze invloeden zijn sterker dan een mens. Al deze krachten hebben tot op zekere hoogte invloed op uw leven, op datgene wat u bent en wat er gebeurt. We noemen dit geheel een hiërarchie, omdat een groot gedeelte van de inzichten uiteindelijk zijn afgeleid uit kabbalistisch denken. En in de Kabbala is als het ware de hemel opgebouwd uit een aantal afzonderlijke, zeg maar, kringen van macht, met God aan de top. En dan krijgen we daar aartsengelen en weet ik wat nog meer, tot we uiteindelijk terechtkomen bij de eenvoudige geesten die weinig kunnen, maar dat kunt u aan ons merken, zoveel te meer praten. Dan het begrip vrijheid. Over vrijheid is al heel veel te doen geweest. Een werkelijk vrij zijn, dat wordt door velen beschouwd als kunnen zijn en kunnen doen wat je wil. Dat is natuurlijk nooit bereikbaar. Vrijheid bestaat in wezen uit de mogelijkheid om binnen de beperkingen van je eigen persoonlijkheid en de wereld waarin je leeft een keuze te maken zonder dat je daarbij door anderen te sterk wordt beïnvloed. Dat is vrijheid. En wanneer we nu die twee naast elkaar zetten, dan krijgen we al heel gauw het denkbeeld, ja, maar als die Witte Broederschap nu zegt, er moet iets veranderen en ze gaat aan het werk om dat te veranderen, dan worden er toch invloeden geschapen waar wij arme mensen niet tegenop kunnen. Onze vrijheid wordt ons gestolen. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want per slot voor rekening, men kan het u gemakkelijk maken om ja te zeggen of om nee te zeggen. Maar u kunt ook de andere keuze doen. De grote moeilijkheid van de meeste mensen is dat ze niet begrijpen dat vrijheid gelijktijdig betekent consequenties aanvaarden. Je kunt zeggen, ik wil deze maatschappij niet. Er is helemaal geen bezwaar tegen. Maar wanneer u die keuze maakt, dan moet u ook niet van de maatschappij en de instellingen daarvan willen profiteren. Ook niet wanneer je beweert dat je juist daardoor de maatschappij ondermijnt, want dat is uiteindelijk maar het doekje voor het bloeden. Wie de maatschappij niet wil, moet uit zijn eigen krachten leven. Je hebt de vrijheid om die keuze te maken, maar ze heeft gevolgen. En die gevolgen vindt niet iedereen even aanvaardbaar. Dus wanneer we spreken over vrijheid en die kosmische hiërarchie, dan moeten we ons eerst eens afvragen wat die kosmische hiërarchie in feite betekent. Want het is nu heel erg leuk om te zeggen, er zitten boven allerhand grote krachten die voor alles aansprakelijk zijn. En daarom zijn wij niet aansprakelijk. Een redenering die ongeveer loopt als volgt. Ja, kijk eens, God heeft de wereld geschapen. God wist alle dingen. Hij wist dus ook dat ik op deze wereld zou komen. Hij wist ook dat ik in de ellende zou komen. En dat ik om uit de ellende zou te komen iemand dood zou slaan, dat wist hij ook. Dus ben ik voorbestemd en niemand kan mij verwijten dat ik hem heb doodgeslagen, want het was Gods wil, anders had hij het wel voorkomen. Een redenering die u in licht gewijzigde en minder overdreven vorm heel wat meer hoort dan u denkt. Want dat is eigenlijk precies hetzelfde als iemand die zegt, ja, wij dienen natuurlijk trouwens ideaal, maar we moeten rekening houden met de politieke haalbaarheid en met de stemming van het electoraat. En op grond daarvan doen we dus datgene wat eigenlijk in tegenstelling is tot onze principiën. Maar we doen het alleen maar voorlopig en we hopen dat later te kunnen herstellen. Dat is precies hetzelfde. Wat zijn dan die hiërarchische invloeden waar een mens sterk mee te maken heeft? In de eerste plaats, elke mens behoort onder zogenaamde stralen. Dat zijn onder meer de heren der stralen, zoals u weet, een naam die wij geven aan krachten die niet zo gemakkelijk te omschrijven is. Deze krachten hebben een bepaalde invloed op een mens. Wanneer je als ziel, dus niet alleen als mens, maar als ziel, behoort tot een bepaalde straal, dan wil dat zeggen dat je leeft in een bepaalde sfeer. Een leven in een sfeer of in een bepaald milieu, dat is, zoals u weet, conditionerend. Je wordt dus als het ware geconditioneerd. Je blijft deel van die straal uitmaken, omdat je op alle invloeden die in die straal aanwezig zijn, nu eenmaal bewuster en sneller zult reageren dan op andere invloeden. Kun je nu zeggen dat die straal je gevangen houdt? Nee. Op het ogenblik dat uw eigen bewustzijn zo groot wordt, dat u niet meer de behoefte hebt om de, zullen we zeggen, de eenvoudigste of de gemakkelijkste weg te kiezen, dan kunt u die beïnvloeding teniet doen. U kunt zeggen, ja, dat zou inderdaad vanuit mijn wezen wel het eenvoudigste zijn, maar laat ik het nou anders doen. De heer van een straal is dus niet uw meester, maar hij is tot op zekere hoogte uw milieu. Hij is degene die uw wereld uitmaakt, of beter gezegd, uw visie op de wereld. Dat u die visie kunt doorbreken, is te danken aan het feit dat u niet leeft in een wereld waarin alleen die ene heer domineert. Zodat het geval zijn, nou ja, dan zou u kunnen zeggen, ik ben aan hem gebonden. Maar bijvoorbeeld op uw eigen wereld werken 7 stralen. Dat wil zeggen, je hebt 7 afzonderlijke hoofdtypen. En dan kunnen we die hoofdtypen nog weer variëren. Dan kom je uiteindelijk terecht op een ongeveer 144 verschillende soorten mensen. Als je dat geestelijk beïnvloed beziet. Nou ja, u ziet om u heen dus ook andere stralen werken. U ondergaat de invloeden daarvan wel minder sterk, maar uw waarneming stelt u in staat te zien dat het anders kan zijn dan u vanuit uw eigen wezen en conditionering zou het veronderstellen. U hebt een oordeelsvermogen dat niet beperkt is door de straal. Trouwens, uw oordeelsvermogen en nog een paar andere delen, die vallen eigenlijk weer onder de heren der wijsheid. En daar kom ik dadelijk van op te spreken. Wanneer u dus zegt, ik ben de dienaar ervan, dan zegt u, ik ben te zwak om mij te verzetten tegen neigingen waarvan ik de onjuistheid op een gegeven ogenblik ontdek. Je kunt wisselen van straal tot straal. De kennis van een straal die je verlaten hebt, zul je altijd behouden. De vatbaarheid daarvoor blijft in zekere zin bestaan. Een nieuwe straal echter wordt weer je wereld. Nou, dan hebben we de Heer van Wijsheid, ik heb ze al genoemd. De Heer van Wijsheid zou je kunnen zien als krachten die alles proberen te voorzien van een betrekkelijk simpele, maar kosmische betekenis. Ze zijn 3 in getal, omdat er nu eenmaal verschillende wegen bestaan. De beste weg is misschien wel die welke men de liefde noemt, dus van de aanvaarding en de vrijwillige dienstbaarheid, maar er is ook de weg van de schoonheid, er is ook de weg van de rechtvaardigheid. Alle 3 hebben een bepaalde visie op de wereld, maar alle 3 impliceren ook een reeks van inzichten die verder gaan dan alle uiterlijkheden. Een heer van wijsheid waarmee u gelieerd bent, is degene die u helpt om een vereenvoudiging te vinden, een verklaring te vinden ook, vooral datgene wat in uw eigen leven onder de Heer van de Straal gebeurt. Dat wil zeggen dat uw inzichten dus niet van de Heer van de Straal afhankelijk zijn. Dat de Heer van Wijsheid u in een bepaalde klasse plaatst, u hoort op de schoonheid, de rechtvaardigheid, liever wat dan ook. Ach, dat lijkt misschien heel erg ingewikkeld, maar dat is het ook weer niet. Want U kunt de wijsheid van alle drie de heren ontvangen. En aan de basis van uw behoren tot één van de heren van wijsheid als voornaamste bron, ligt uw eigen afstemming. Datgene wat u bent, verandert uw wezen, uw denken, uw gevoelsleven, dan schakelt u als het ware over op een andere kracht en dan worden de invloeden van een andere heer van wijsheid voor u sterker. En daaruit blijkt er weer dat je eigenlijk tot op grote hoogte wel vrij bent. Maar dat die vrijheid beperkt is door hetgeen je zelf bent. Laten we heel eenvoudig beginnen. Hoeveel mensen zouden gezegd hebben, ja, ik zou wel eens willen vliegen. En dan niet in een machine, maar gewoon net als een vogel. Denkt u dat er ooit een mens is die daarin is geslaagd? Nee, waarom? Omdat uw hele lichaamsbouw, uw hele structuur het eenvoudig onmogelijk maakt. Omdat zonder allerhand bijzondere voorlichtingen en inrichtingen nog een keer te doen. Het dichtst erbij zijn de mensen gekomen die een bepaald vleugelpak hebben gemaakt, de zogenaamde vleermuispakken, waar rond 1900 geloof ik al een beetje populair zijn nog gedemonstreerd, dacht ik in 1925. Die mensen die hadden dus een pak met baleinen, een soort vleugels, en als ze die handen nou maar op de juiste manier uitgestrekt hielden, hadden ze dus een windvang, maar ze moesten wel van de berg af springen, of zoals in één geval is gebeurd, van de Eiffeltoren. En wanneer ze dan geluk hadden, dan hadden ze inderdaad voldoende wind om een tijdje te zweven voordat ze op de aarde terecht kwamen. Maar werkelijk vliegen kunt u niet. En er zijn ook andere dingen die u niet kunt doen. U zou het misschien graag zo hoog springen, in verhouding als mens dus, als een vloot kan. Nou, dat zou reuze makkelijk zijn, je hebt geen lift meer nodig, je zit zo op de derde etage. Maar, alweer, u bent daar niet voor gebouwd. Uw lichaam legt u dus beperkingen op. U hebt een bepaalde opvoeding. Door die opvoeding heeft u kennis opgedaan. Wanneer u werkelijk wilt, kunt u meer kennis opdoen. Als je werkelijk wilt en er alles voor over hebt, kun je alles op deze wereld uiteindelijk nog wel leren. Met meer of met minder moeite. Maar gezien de maatschappij waarin u leeft, gezien het gemiddeld karakter van de mens, bent u sterk afhankelijk van uw opvoeding. Dus van de basis die is gelegd. Het resultaat is dat u op een gegeven ogenblik dus over een zekere kennis beschikt, maar dat u op andere punten absoluut onkundig bent. Dat wil zeggen dat u met die andere omstandigheden niets kunt doen. Als je een vliegtuig neemt, ik heb het nu over vliegen, ik wil niet zo verbrengen dat u ze ziet vliegen natuurlijk, maar een vliegtuig hebt, zeg dat er in dat vliegtuig 160 mensen zitten. Zeg dat piloot, co-piloot en personeel, hoe dan ook, worden uitgeschakeld. Dan zijn er misschien onder die 160 één of twee die in staat zouden zijn, al weten ze weinig van vliegen af, voldoende begrip op te brengen om eerst het vliegtuig stabiel te houden, dan eventueel de radio te hanteren en dan op instructies eventueel nog te landen nodig. Het is dus mogelijk. Maar als die één of twee nu toevallig niet in dat vliegtuig zitten, gebeurt er een ongeluk. Niet omdat de anderen het niet zouden kunnen, maar omdat ze het niet kunnen of eenvoudig omdat ze de verantwoordelijkheid niet durven afleggen. Dan kun je niet zeggen dat is noodlot. De mogelijkheid is er. We hebben een vrije keuze. In die vrije keuze worden we beperkt door hetgeen we zijn. Lichamelijkheid, opvoeding, mentaliteit, kennisgraad, al die dingen meer. Die beperken je ergens. Maar zodra je werkelijk wilt, kun je zelfs die factoren veranderen. Bekend redenaar stotteren. En omdat ik natuurlijk heel erg vervelend is als een redenaar staat te stotteren. Bovendien duurt het zo lang. Zolang als die van een hele zware dominee. Oudje betrokken. Heeft hij dus een steentje onder zijn tong gelegd. En hij heeft met het steentje onder zijn tong voortdurend blijven spreken. Totdat hij zijn stotter had overwonnen. Er zijn mensen die daarin slagen. Er zijn ook mensen die het op een of andere manier niet op kunnen brengen. Die blijven stotteren. Is dat nu hun noodlot? Helemaal niet. Ze zouden anders kunnen. Ze zijn dus vrij. Maar vrijheid bestaat niet uit hetgeen je cadeau krijgt. Ze bestaat uit datgene wat je zelf waar weet te maken. Dat vergeet je niet. Een kosmische hiërarchie kan natuurlijk invloed uitoefenen. Stel dat men, niet dat het gebeuren zal hoor. Maar stel dat men, bijvoorbeeld bij de Witte Broederschap en nog zo'n paar van die groepen zou zeggen, nou het wordt nou hoog tijd dat er eindelijk eens de conflicten allemaal de wereld uitkomen. Laat de spanningen zich maar weer eens in een conflict ontladen. Zou ik voor kunnen stellen. Dan bent u als één ding niet in staat om dat geweld te voorkomen. U kunt er tegen zijn, u kunt er voor zijn, doet niet ter zake. Het komt toch. Maar u kunt wel de intensiteit ervan bepalen, de betekenis die het voor u heeft, en u kunt uw eigen relatie met de mensen van beide partijen dus nog bepalen. U bent dus nog wel degelijk vrij, alleen binnen het kader van de wereld waarin u leeft. Er zijn er mensen die onmiddellijk uit zullen roepen, ja, maar zou een Witte Broederschap dat dan willen? Stel je eens voor een wereldomvattend conflict. Dat zou natuurlijk erg zijn. Maar al proberen ze het tegendeel te bereiken, waar ik toevallig die gegevens over had gekregen, maar zijn ze toch eigenlijk bezig om problemen op te lossen. Maar die problemen liggen in de mensen, liggen in de te snelle bevolkingstoename, met alle conflicten die daardoor ontstaan, de afwijkingen van de norm, van een gezonde geestelijke norm dus die ontstaan, al mede als gevolg van een soort territoriumdrang. Machtsdrang bijvoorbeeld wordt intenser naarmate de groep groter wordt. Dat is heel gek. Anders heb je wel een macht, maar die macht is eigenlijk vanzelfsprekend. Hoe groter een groep wordt, hoe intenser dus de bevolking, hoe meer fracties je als het ware krijgt, die elk voor zich de uiterste macht begeven. Dan krijg je zoiets als, nou neem Libanon op het ogenblik bijvoorbeeld. In Libanon zijn op het ogenblik een kleine 17 bewegingen, die voor een deel op het ogenblik samenwerken, die elkaar voortdurend bestrijden, maar waarbij elk met zijn voorlieden uiteindelijk zich ten doel heeft gesteld, om zijn eigen invloed uit te breiden over het land en de regering in zijn macht te krijgen. Kijk, wanneer je nou zo kijkt en je zegt dus, wanneer het verder gaat zoals het nu gaat, dan wordt die wereld onleefbaar, we krijgen steeds meer ellende, en we krijgen daarbij toch steeds verder die bevolkingstoename. Dan zal op een gegeven ogenblik de mensheid zichzelf in een wereld totaal vernietigen. Dan zou je geestelijk kunnen voorstellen dat iemand zegt, nou laten we dan maar een paar stukken vernietigen. Dan komt er een beetje ruimte. Er zijn een aantal spanningen afgereageerd. En misschien dat ze dan verstandiger worden. Wanneer dat gebeurt, dan kunt u denken dat die geesten dat doen. Die hoge geesten, maar dat is niet waar. Zij kunnen niets doen zonder dat de mensen het doen. Als, zoals in het bekende sprookje, de duivel kwaad op aarde wil doen, dan kan hij het nooit zelf doen. Hij kan zelf geen kwaad doen. Maar hij kan bijvoorbeeld wel een mens helpen door een taak voor hem te verrichten, waardoor hij in staat is anderen kwaad te doen. Het is altijd de mens die het doet. Dat wil zeggen dat het de mens is die de beslissing treft. Dan kun je niet zeggen, we zijn de slaven van al die geestelijke groepen, of We zijn de slachtoffers van de demonen. We zijn wel degelijk vrij, als we op aarde zijn, wanneer we in de geest zijn, om een keuze te maken. Maar de keuze die wij maken is meestal niet de keuze die we innerlijk voelen dat de meest juist is. Het is de keuze die op dit ogenblik voor ons toevallig het beste uitkomt. Vrijheid bestaat. Dan zullen er een hele hoop mensen zijn die zeggen, ja, nee, als God iets wil, kunnen wij er niets tegen doen. Theoretisch juist, wanneer je aanneemt dat God terug kan komen op zijn eigen beslissing. Maar ik neem aan dat het goddelijke absoluut is. Dan zou een goddelijke beslissing absoluut moeten zijn. En God heeft de mens een eigen vrije wil en een kenvermogen gegeven. Dan kan die God niet aansprakelijk worden gesteld voor datgene wat u binnen zijn schepping aanricht door de keuze die u zelf doet. Je kunt nooit zeggen de ander is de schuld. Je moet altijd zeggen ik ben de schuld ook. Dan spreken de mensen over de zaken als ziekte bijvoorbeeld. Dat is een hele bittere kwestie. Is iemand ziek? Hulpeloos. Je kunt er niets aan doen. Zwaar. Waaruit vloeit die ziekte voort? Zeer waarschijnlijk uit een cumulatie van allerhand effecten waarbij een eigen keuze een rol heeft gespeeld. Zelfs je incarnatie is tot op zekere hoogte een eigen keuze. Tot op zekere hoogte omdat je om te kiezen je bewust moet zijn van datgene wat je kiezen wilt. Daar nemen een hele hoop entiteiten het niet zo nauw mee. Ze binden zich dus leuk raak aan iets. Ze spelen loterij in plaats van te werken om dezelfde prijs te krijgen. Maar dat neemt niet weg dat de mogelijkheid er is. Lichamelijke structuur. Het leven wat je doormaakt. Zeker, er zijn een groot aantal factoren die je niet in je geweld hebt. Die je niet kunt bepalen. Maar je kunt in vele gevallen er wel iets tegenover stellen. Er zijn mensen, ze noemen die dan sterk van geest en sterk van wil, die het verschrikkelijkste kunnen doorleven en er dan toch nog als gewone mens uitkomen. Je hebt ook mensen die een betrekkelijk onbelangrijke dosis ellende meemaken, die gewoon afbreken, omdat ze eenvoudig niet bewust proberen om er innerlijk iets tegenover te zetten. Ook dat kan mede aanleiding zijn tot allerhand ziekten. Je kunt zeggen, ja, maar iemand die nu bijvoorbeeld kreupel wordt gereden door een auto, kan gebeuren. Die wil dat toch zelf niet? Nee, dit wilde hij zelf zeer zeker niet. En het is aan te nemen dat de automobilist het ook niet zo gewild heeft. Maar, alles tezamen heeft men gekozen voor allerhand wegen. Die hebben onverwachte consequenties met zich gebracht. Die onverwachte consequenties zijn dan wel zaken waar je weer opnieuw mee af moet proberen te rekenen. Waar je innerlijk op een of andere manier een oplossing voor moet vinden. Maar zij zijn mede door jezelf veroorzaakt. Denkt u werkelijk dat de mensen van het Manhattan-project alleen maar hebben gedacht aan het atoomwapen als een machtsstructuur? De meesten die erbij waren in het begin, die dachten eenvoudig aan een wetenschappelijk probleem dat moest worden opgelost. Of dacht u dat Einstein, die uiteindelijk aan de basis ligt van die berekening, ooit heeft gedacht aan atoombommen? Toen hij die dingen publiceerde, heeft hij niet eens beseft dat het erin zat. En zo gaan ze verder en verder. En langzaam maar zeker zijn de atoomwapens in handen gekomen voor mensen die eigenlijk niet in staat zijn ze te maken. Die niet weten hoe het helemaal precies in elkaar zit. Maar die wel één ding weten: ik kan er iets mee doen. En die juist daardoor, vanuit hun eigen standpunt, zo'n atoomwapen als een soort afpersingsmiddel willen gebruiken. Ze zou het niet echt willen gebruiken eigenlijk. Maar ze willen hun zin hebben en dat vinden ze belangrijker dan wat anders. O jee, en dan al die arme mensen die hieronder zullen moeten lijden, hebben die dan niet gekozen? Hebben die dan niet degene die die beslissingen nemen, de macht gelaten om ze te nemen? Die hebben alleen maar een beetje gemopperd en misschien met een spandoekje gezwaaid. Maar zijn ze verder gegaan dan dat? En toen het erop aankwam om dan uiteindelijk uit te maken wie in het parlement zou komen, nou, ik weet het, dat is het liedje van Jules de Kort over de vogels, hè? Nou ja, dan hebben ze ook weer gedacht, wie belooft me het meeste, laat ik die maar kiezen. Dus hebben ze niet afgevraagd, wie kiezen we? En waarvoor kiezen we feiten? Je kunt het toch niet zeggen dat de hiërarchieën daar schuld aan zijn, of dat God er schuld aan is? Zullen mensen, ja, maar er zijn toch ook factoren. Neem nou bijvoorbeeld in de astrologie, kun je dat uitrekenen. De invloed van de verschillende planeten en niet tevreden van bepaalde sterren op aarde. Die zijn er, inderdaad. Maar een geneigdheid is iets anders dan beslissing. Kijk, wanneer er een windje staat en je bent aan het koerdansen, dan zul je moeten compenseren tegen de wind. Maar je zult er rekening mee moeten houden dat die wind geen constante is. Je kunt koerdansen, ook wanneer er een stevige wind staat. Iets riskanter, je kunt het doen. Maar op het ogenblik dat je wenst dat die wind een vaste waarde krijgt, dan blijkt dat niet kan. Ja? Wij kunnen geen vaste normen stellen. Wat we ook doen. En we kunnen de sterren aansprakelijk stellen voor een druk die op ons wordt uitgeoefend. Een stimulans of een afremming. Maar we kunnen niet eenvoudig daarmee rekenen en zeggen, dus dat zal altijd wel zo zijn. In de praktijk blijkt het dat het voor elke mens anders is, punt 1. Punt 2 blijkt dat dergelijke invloeden uiteindelijk niet dominerend zijn. Je kunt er zelfs mee werken. Hetzelfde wanneer we te maken hebben met die kosmische stralingen die op aarde zijn. Je weet wel, die stralingen die wij dan meestal maar met kleuren aangeven, omdat het eenvoudig is. Aan mijn kleurcode kun je een hele hoop zeggen. Wanneer ik u bijvoorbeeld vertel dat een rode invloed van de afgelopen tijd nu langzaam aan het aflopen is, dan zeg ik in feite dat u in de afgelopen tijd nogal eens wat reden gehad hebt, volgens uw eigen begrip, om ruzie te maken. Maar hoeveel van u hebben er nou werkelijk erge ruzie gemaakt in de afgelopen 10, 12 dagen? Het zijn er maar een paar. De meesten hebben het kunnen beperken. Toch zijn er enkele die als het ware doorslaan, die eraan toegeven, die zichzelf dan opzwepen en die daarbij juist deze kracht niet gebruiken om er iets goeds mee te doen, maar eenvoudig om zichzelf als het ware van alle beheersing te ontslaan en alleen maar één bepaalde impuls uit te voeren zonder erover na te denken wat er gaande is. Het is geen schuld van die kosmische straling. Zo min als de schuld is van de sterren, dat de leeuw graag aanbeden wordt en ondertussen toch een beetje bleuk leek te zijn. Of dat de waterman weliswaar een schenker heeft, maar dat hij over het algemeen alles wat hij schenkt dan toch wel nauwkeurig berekent. En bovendien niet slechts occult georiënteerd is, maar daarnaast ook nog alles technisch. Dat zijn grondkleinen, maar wat maak je daarvan? Anders zou je moeten zeggen, ja, maar een bepaald sterrenteken, dat wil zeggen dat je een bepaald beroep uitoefent. Het is in de praktijk te bewijzen dat vele mensen neigen naar een dergelijke beroepskeuze, maar dat onder de meest geslaagden in dit beroep ook geheel andere tekens behoren. Met andere woorden, de geneigdheid is niet gelijk aan een verplichting, een dwang of een zekerheid. Ook hier. Niemand kan zeggen dat uw geboortehoroscoop uw leven bepaalt. Je kunt hoogstens zeggen dat ze die invloeden aantoont waarvoor u het meest vatbaar bent. Maar bij elke beïnvloeding bent u nog steeds zelf die de beslissing neemt. Wilt u dan zeggen dat u geen vrije wil hebt? Natuurlijk, er zijn dingen. Ik kan me de Nederlander voorstellen. Nederlanders hebben een bepaalde benadering. De meeste Nederlanders die vinden eigenlijk belasting betalen een van de meest ellendige dingen die er bestaat. Maar waarom betaalt u dan belasting? Verdient niks, hoeft u niks te betalen ook. Eén oplossing. Weiger te betalen. Zeker dan zullen ze de boel verkopen die je hebt. Maar als je weinig hebt, wie plukt het vieren van een kikker? En als je al die ellende er niet voor over hebt, mopper dan niet zo hard, betaal dan maar. Maar zeg dan niet dat het diefstal is, want je werkt er zelf aan mee. Ik weet niet of ik u nou zit te irriteren. Ik zou me bij sommigen voor kunnen staan. Maar de werkelijkheid is deze. Voor wat hoort wat. En dat is niet alleen onder mensen, dus kost niet. Voor een bereiking hoort een inspanning. Voor vrijheid behoort het aanvaarden van een verantwoordelijkheid. Het een kan niet zonder het ander. Vrijheid is terugvallen op jezelf, zelf alle beslissingen nemen en begrijpen dat er geen verzekering bestaat die je risico's kan dekken. Zo, dat was dan het een en ander over hiërarchie en vrije wil. Als u toestaat, zou ik er nou even nog iets anders aan vast willen knopen, maar dat heeft er indirect alleen mee te maken, niet direct. Dus als u zegt nee, nou u zegt geen nee, u zegt geen ja. Zoals bekend, wie zwijgt stemt toe. U zegt ze ook ja. Dat is heel gek als ze weten dat niemand nee zegt, dan durven ze allemaal ja te zeggen. Moet u eens luisteren. We leven op het ogenblik in een periode van grote omwenteling, weet u. Of misschien weet u het niet. U merkt er waarschijnlijk minder van dan de mensen die later de geschiedenisboekjes zullen schrijven. En daar zal het ook heel wat mooier in uitzien dan u het meemaakt, geloof me. Maar een verandering van invloed, dat wil zeggen dat de mensen andere dingen gaan begrijpen, gaan beseffen. Dat wil zeggen dat de mensen innerlijk andere waarden gaan beleven. En heel vaak dat ze juist in zo'n periode van onzekerheid als de huidige in staat zijn geestelijke krachten veel beter te ontvangen en aan te tappen dan voorheen. Je kunt dus in deze tijd eigenlijk geestelijk gezien sterker worden. Je kunt veel meer doen, ongeacht de materiële noden die hier en daar in de wereld werkelijk hoog oplopen. Wat zou je als mens daar tegenover kunnen staan? In de eerste plaats, in een veranderende wereld is het dwaas datgene te behouden wat toch moet ondergaan. Zoek naar die zaken die nog waarde en duur hebben. Probeer niet het versletene te vernieuwen, maar probeer het nieuwe versneld tot stand te brengen. In de tweede plaats, probeer niet voor jezelf een zekerheid te scheppen in stoffelijk opzicht. Deze zekerheid zal immers steeds minder worden, al is het maar omdat de mogelijkheden minder worden. Probeer in uzelf een kracht te vinden, waardoor u de verminderde zekerheid in de buitenkant kunt compenseren door een grotere kracht en zekerheid in uzelf. In deze wereld zijn heel veel mensen eraan gewend geraakt dat alles voor hen gedaan wordt. Zij zelf stellen daar tegenover dan, vaak zeer specialistisch misschien, een enkele taak, een enkele volbrenging. In de nieuwe tijd zal veel van datgene wat nu nog als vaste waarde of taak geldt, teniet gaan. Of bijna verdwijnen. Probeer in jezelf datgene te vinden wat typerend is voor de mens. Voor de mens die jij bent. Probeer dat te ontwikkelen. Je zult met verbazing ontdekken dat u veel creatiever bent dan u veronderstelt. U kunt scheppen. Dat kan geen enkele computer. Een computer kan alle scheppende denkbeelden die erin gelegd zijn combineren, en daaruit nieuwe beelden naar voren brengen. Dat is waar. Maar irrationeel vanuit jezelf denkbeelden vinden en die dan gestalte geven, dat is de mens nog steeds voorbehouden op aarde. Beroep u daarop. En ten laatste, denk niet dat u een soort rationele computer moet zijn. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ach, geloof. Geloof is onzin. Geloof is onzekerheid die als weten wordt vermomd door de gelovigen. Ze hebben wel gelijk. Maar je moet ergens in geloven. Want de zin van het menselijk bestaan is nooit rationeel. Is altijd irrationeel. De ware zin van het bestaan komt niet voort uit uw mooie denkbeelden, maar uit de gevoelens die die denkbeelden voeden en waardoor u iets werkelijk kunt maken dat in uzelf leeft en bestaat. Probeer in jezelf waarheid en kracht te vinden. Heus. Dan heb je de weg gevonden. Dan kun je geloven. Niet met de schijnzekerheid die zoveel aan de dag leggen. Het staat geschreven, het is mij geopenbaard. Maar met die innerlijke wetenschap, dit is een kracht waarmee ik werken kan. Formuleer uw zekerheden niet in menselijke woorden. Zet ze om in krachten die in en als het ware door u werken. Krachten waardoor u meer uzelf kunt zijn. Maar waardoor u ook in uw wereld, datgene wat in u leeft, datgene waarin u gelooft, een gestalte krijgt die niet in woorden, maar in feiten wordt uitgedrukt. Zo neem ik niet kwalijk hoor, het is misschien een lesje erbij, maar ik vind het zo jammer dat de meeste mensen filosofisch tegenwoordig ontzettend goed bezig zijn. Maar dat als de filosofie ten einde komt en niet meer overblijft dan van een heel zacht briesje dat even is opgestoken en weer sterft. Er is misschien even wat verkoeling geweest, maar er is niets veranderd. Datgene wat in je leeft, ook je denkbeelden, je filosofie, je manier om het menselijk leven te zien als wat ermee samenhangt, mag niet blijven bij een reeks hele mooie woorden en lezingen en artikelen. Het moet worden omgezet in een werkelijkheid. Je moet het waar maken. Wilt u vrij zijn, werkelijk vrij zijn, zover dit voor een mens mogelijk is, dan zult u dat moeten doen door zelf en zonder anderen daarmee op te schepen of voor aansprakelijk te stellen. Waar moeten maken wat er in u is. Zult u moeten putten uit de kracht die in u leeft. En dan zult u ontdekken dat uw vrijheid voor u vaak inhoudt. Dat u tot besef komt van datgene wat bepaalde krachten uit de kosmische hiërarchieën doen en wensen. En dat u zult kiezen voor één of meer daarvan. Niet omdat u hen woordig bent, maar omdat u in uw wezen en streven iets herkent wat met hen overeenstemt. En dan zult u misschien de dienaar zijn van een hiërarchie. Of van een enkele geestelijke patriarch misschien. Maar in de uitvoering van datgene wat u tot stand brengt, blijft u uzelf. Want uw dienstbaarheid is een bewuste en vrijwillige. En niet een noodlotsgedreven onderwerping die voortdurend wordt onderlijnd door een steeds mompelend protest tegen het onrecht van een wereld die je niet wilt begrijpen, omdat ze je zou confronteren met je eigen onvolkomenheid. Heb je commentaar? Maar het schijnt moeilijk te zijn, hè? De overgang naar de nieuwe tijd is altijd het pijnlijke, omdat we niet te maken hebben met een fabriek waarin we de ene machine door de andere kunnen vervangen zonder meer en een korte rustpauze. We hebben te maken met een voortdurende herschepping van het bestaande. Het is juist deze herschepping die eigenlijk voortdurend tot spanningen zal voelen. De omwenteling is niet alleen maar het ontstaan van nieuwe denkbeelden, van een nieuw gevoel, van een nieuwe verwantschap tussen de mensen. Het is daarnaast ook een voortdurend en vaak krampachtig pogen om het oude nog in stand te houden of om het oude te vernietigen, zonder dat je er iets tegenover kunt zetten. En pas wanneer de mensen leren in samenwerking te vervangen wat niet meer dienstig is, kan de maatschappij blijven functioneren. Wanneer we Aquarius op zijn hoogtepunt zien, dan zien we iets dat heel dicht komt bij de voorstelling van een anarchie. Elke mens voor zichzelf aansprakelijk. Elke mens werkend voor en vanuit zichzelf op zijn eigen wijze. In een gemeenschap waarin je wel deel hebt aan de mogelijkheden van het geheel, maar eigenlijk in een zeer beperkte mate en op grond van een deelgenootschap in het geheel dat je zelf kunt bepalen. Het is duidelijk dat daarbij allerhand zaken uit de wereld moeten als macht, als winstprincipe, als onderdanigheid, maar ook als heerschappij, moeten grenzen wegvallen. Dat is al een van de meest moeilijke dingen, want grenzen zijn vaak de beperkingen waaraan binnen de beperkingen een aantal mensen zoveel macht ontlenen en vaak ook zoveel voorrechten, dat ze die grens niet durven laten vallen uit angst dat ze mee zullen vallen, dat zij terechtkomen in een wereld waarin hun betekenis teloor is gegaan. Maar grenzen zullen moeten vallen. Dat betekent ook dat diensten een heel andere factor zullen moeten worden in het menselijk bestaan. Het zullen geen kwestie meer zijn van wat krijg ik ervoor, maar van welke betekenis krijg ik daardoor voor anderen. Een vrije keuze. Je kunt ermee rekenen dat het nog wel een paar honderd jaar duurt voordat iets van hetgeen ik hier heb gezegd maatschappelijk in verschijning treedt.
Dat is nog
wel chaotisch. Ik wilde juist voor die tijd zullen geconfronteerd worden met voortdurend meer machtsstructuren en structuurtjes die wanhopig worstelen om hun eigen invloed, hun eigen zekerheden, hun gezag en dergelijke te behouden. Gelijktijdig echter wordt die macht voortdurend meer uitgehold doordat niemand er maar in gelooft. Vroeger was het niet denkbaar dat men een minister door allerhand fraaie uitroepen plus een of ander gratis eisen, het ligt voorop, zou wijzen op het feit dat men hem niet apprecieert. Dat men zijn werkgever zou zeggen, jij vuile inhalige dief. Wij eisen, dat was vroeger niet zo. Nu is het wel zo. Maar je zult ook nog moeten leren dat al die machtjes op zichzelf hun betekenis verliezen wanneer niemand zich eraan houdt. Aardig voorbeeld in het verkeer. Er zijn zoveel verkeersregels dat het verkeer in Nederland een van de meest veilige zou moeten zijn op de wereld. Maar wat zeggen de mensen? Wij houden ons niet aan de snelheidsbeperking. We kunnen best een lichtje pikken. Een vriend van mij heeft eens gezegd dat die lichten eigenlijk betekenis zijn veranderd. Hè? Vroeger betekende rood stop. Oranje betekende ontruimen van het kruispunt en stop voor de lijn. Alleen groen betekende doorrijden. Nu betekent groen razen, dan haal je het volgende groene licht. Oranje betekent de poepie gas erbij, dan kom je er nog net door. En rood betekent het kan nog, net als die andere idioot niet te snel optrekt. Ja, u lacht er even om, het is niet zo dwaas hoor, wat ik daar zeg. Maar realiseer u dus dat al dat bedisselen steeds minder zin krijgt omdat steeds minder mensen zich eraan houden. En kijk u dan naar alle andere ambtelijke regelingen en u zult tot de conclusie komen dat een groot gedeelte daarvan weliswaar bestaat, maar alleen nog maar formeel, omdat ze informeel gezien eenvoudig niet te handhaven zijn. En wanneer je dat gaat realiseren, zult u begrijpen wat ik bedoel met het uithollen. Macht die geen werkelijke macht meer is, is op den duur alleen maar een farse. En als dat beseft wordt door iedereen, dan is men niet meer bereid om voor degenen die die farse opvoeren nog veel te betalen. Dat betekent dat die mensen dan naar het bedrijfsleven toe gaan, daar de nodige faillissementen bij onnutte bedrijven veroorzaken en zo op den duur een rationalisatie en een schaalverkleining in de economie tot stand kunnen brengen. Wat ook erg nuttig is. Daar neemt u me niet kwalijk voor. Ik zit misschien te veel op mijn praatstoel. Dus realiseer u, uitholling van de macht. Het gaat er niet om of er aan het hoofd van Nederland bijvoorbeeld een president staat of een koningin. Het is toch uiteindelijk een symbool. Is dat een persoon die belangrijk is of die een goede inhoud is, die plichtsvertrouwelijk nou zo beter. Maar al zet je de grootste idioot daar neer, dat zal niet veel verschil uitmaken. Wat eerlijk zijn. Hou je nou beter eens bekijken, bekijkt reken. Of andere pop. Wat hebben we anders nog voor die mensen? Nu waren ook de Duitsers, die altijd de koren en de geiten gelijk proberen te sparen. Maar wanneer je al die dingen bekijkt, dan wordt je toch duidelijk dat de mensen zich op het ogenblik nog vaak verzetten tegen de uiterlijkheden, die eigenlijk heel weinig betekenen, zonder te beseffen dat ze eenvoudig moeten leven zoals ze juist achten, zonder zich bezig te houden met de uiting die aan die uiterlijkheden wordt opgehangen, maar die in zichzelf zinloos wordt, naarmate meer mensen zeggen, voor mij heeft het geen betekenis. En dan komen we terecht in een wereld waarin de vernieuwing als vanzelf gebeurt. Omdat je toch in een maatschappij een mate van samenwerking nodig hebt. Omdat je niet eenvoudig als een parasiet ten koste van anderen kunt leven. Omdat je niet met geweld jezelf kunt doorzetten. Op den duur toch niet. Wanneer anderen bereid zijn zich daartegen te verdedigen. En dan komt als vanzelf een situatie waarbij de samenwerking toch weer een maatschappij mogelijk maakt, maar waarbij iedereen een veel grotere eigen keuzebevoegdheid heeft dan er nu officieel wordt toegekend. Ja, en dat betekent ook weer economische besparing. Dat denk je maar zo vroeger. Het monogame huwelijk was het enige wat algemeen erkend werd en dus ook maatschappelijk werd afgedwongen. Dat betekende dat de mensen die het konden doen helemaal naar Antwerpen, Brussel of zelfs Parijs moesten reizen om datgene te doen wat men tegenwoordig als normaal beschouwt. Neemt u me niet kwalijk dat ik het zeg. Uw wereld verandert en verandert zeer sterk. De overgang zal over ongeveer 10 tot 15 jaar, precies kan ik het niet zeggen, voeren tot een samenwerking van degenen die eindelijk de overbodigheid, of u zou het in Nederland misschien zetten, de overdreven betutteling eenvoudig van zich afzetten, hun eigen wegen kiezen, maar samengaande gelijktijdig proberen iets te zijn en te betekenen voor anderen. En wanneer we dat bereikt hebben, dan is de vernieuwing op gang gekomen. En wanneer ze eenmaal op gang is gekomen, dat zult u allemaal beseffen. Dan zal als vanzelf de wereld zich daarbij aanpassen. Als u ziet wat het CDA tegenwoordig zegt, en u kijkt wat het zelfs 30 jaar geleden nog zei, dan zult u tot de conclusie zijn gekomen dat zelfs de politici geheel andere houding aannemen en andere beslissingen nemen dan ze in het verleden hebben gedaan. Eenvoudig, omdat ze weten dat de mensen hun beslissingen van vroeger, die ze misschien graag zouden handhaven, niet meer kunnen aanvaarden en zich daarom zullen onttrekken. En dan blijft er wel een structuur bestaan, maar een structuur waarin zo grote vrijheid is dat men vanuit het huidige standpunt zou spreken over een sociaal gereguleerde anarchie. Voldoen? Nou, iedereen tevreden? In plaats?